U vindt de schriftlezing in Exodus 2 en daarvan de eerste 10 versen. En een man van het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden. Doch als zij hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen en belijmde het met lijm en met pek. En zij legde het knechtje daarin en legde het in de biezen aan de oever der rivier. En zijn zuster stelde zich van verre om te weten wat hem gedaan zou worden. En farao's dochter ging af om zich te wassen in de rivier, en haar jonkvrouwen wandelden aan de kant der rivier. Toen zij het kistje in het midden van de biezen zag, zo zond zij haar dienstmaagd heen en liet het halen. Toen zij het opendeed, zo zag zij dat knechtje, en zie, het jongske weende. En zij werd met barmhartigheid bewogen over hetzelfde, en ze zeide, dit is een van de knechtjes der Hebreeën. Toen zeide zijn zuster tot farao's dochter, zal ik heen gaan en u een voedstervrouw uit de Hebreeën roepen, die dat knechtje voor u zogen? En de dochter van farao zeide tot haar, ga heen. En de jonge maagd ging en riep des knechtjes moeder. Toen zei de farao's dochter tot haar, neem dit knechtje heen en zoog het voor mij. Ik zal u uw loon geven. En de vrouw nam het knechtje en zoogde het. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot farao's dochter en het werd haar een zoon. En zij noemde zijn naam Mozes en zeide, want ik heb hem uit het water getogen. De tekst voor de prediking vindt u in Handelingen 7, de versen 20, 21 en 22. Handelingen 7, de versen 20, 21 en 22. Handelingen 7, de versen 20 tot en met 22. In welke tijd Mozes werd geboren en was uitnemend schoon, welke 3 maanden opgevoed werd in het huis zijns vaders. En als hij weggeworpen was, nam hem de dochter van farao op en voedde hem voor zichzelf op tot een zoon. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaars en was machtig in woorden en in werken. Tot zover. Het gaat over Mozes' opvoeding vanmiddag. Wij letten op een 3-tal aandachtspunten. In de eerste plaats Mozes' opvoeding in de eerste 3 maanden. In de tweede plaats in de volgende 4 jaren. In de derde plaats in de langste periode. Mozes' opvoeding in de eerste 3 maanden. In de volgende 4 jaren. In de langste periode. Misschien zal iedere ouder het al zeggen. Dat zijn kind geboren is in een zorgvolle tijd. Als zodra je, ja, misschien wel weet dat je in verwachting bent en als het kind geboren is, dan voel je eigenlijk zoveel te meer de verantwoordelijkheid. En dan kijk je nog eens om je heen en dan denk je, hoe moet dat? In deze tijd waarin wij leven. En wat zullen de kinderen nog meemaken? Natuurlijk is er ook blijdschap en dat mag er ook zijn. Maar je hebt als ouders eigenlijk gelijk zorgen. In welke tijd Mozes werd geboren? Mozes is geboren in een tijd van grote nood en van grote zorg. Wat was dat dan voor een tijd? Wel, er regeerde een man, Farao, die Jozef niet had gekend. Dat is de grootste nood. Dat kinderen geboren worden in een gezin waar Jozef niet wordt gekend. En dat we leidslieden hebben binnen de kerk en in het maatschappelijke leven die Jozef niet hebben gekend. En dat is misschien wel waar we ons de minste zorg om maken. We zorgen over wat er gebeurt in de Oekraïne. We zorgen over de inflatie. Hoe moet je het allemaal nog betalen, bekostigen met een gezin? Je kunt zorgen hebben over je gezondheid. Hoe zal het allemaal gaan? Maar Mozes' tijd wordt gekenmerkt dat men Jozef niet meer heeft gekend. Dus er zit iemand op de troon die weet niet meer welke betekenis Jozef heeft gehad voor Egypte. Dat Jozef een middel is geweest in Gods hand om het volk van de hongersnood en de ondergang te redden. Dat is de grootste nood. Christelijk onderwijs zonder Christus. Christelijke opvoeding zonder Christus. Christelijke kerken zonder Christus. Dat is de grootste nood. En dat er niet meer verteld wordt over die Jozef. Wat is dat Jozef kennen? Wat is het geheim van Jozef kennen? En wat is het geheim van Jozef? Dat kun je lezen in Genesis 49. Als hij daar aan het sterven van zijn vader staat, dan zegent vader Jacob profetisch zijn zoon Jozef. Hij is een vruchtbare tak. En dan zegt Jacob, hij is gesterkt geworden door de machtige Jacobs. Had farao Jozef maar gekend, dan had hij geweten dat het vechten tegen het volk van de Hebreeën, dat volk van Jozef, dat is zinloos. Dat volk is onuitroeibaar. Want die worden ondersteund door de machtige Jacobs. Die liggen voor rekening van de machtige Jacobs. Had farao Jozef maar gekend. Hadden de doopouders Jozef maar gekend. Was dat vanmiddag maar in de beoefening van het geloof. Jozef kennen in het geheim. En dan werd Jozef ondersteund door de machtige Jacobs. Maar de meerdere Jozef heeft alle macht gekregen van zijn vader in de hemel en op de aarde. Nou, daar kunnen 100.000 farao's vanuit de hel komen om onze kinderen uit te roeien. Dan zal ze niet gelukken. Zeg je, een zorgvolle tijd, dat mag zijn. Maar daarboven staat een koning die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En die heeft toegezegd voor ons en onze kinderen te zorgen. Het zal toch niet van Janna gezegd zijn. In deze tijd werd Janna geboren. Ouders, grootouders, familieleden die Jezus niet hebben gekend. Niemand die dat arme meisje dan gaat vertellen wie Jezus is.
te midden van een ondergaande wereld met een boze natuur, niet gewezen op Jezus. Dat is de grootste zorg van de tijd waarin wij leven. Als we binnen de kerken nog hier of daar druk mee zijn, maar waar is Jezus? Dat is jullie eerste opvoedingstaak. Om haar bekend te maken met Jezus, die het volk van Egypte van een gewisse hongersnood en dood heeft gered. Die zijn broers en zijn familie van diezelfde hongersdood heeft gered. Kennen de geschiedenis. In welke tijd Mozes werd geboren. En dan zie je het, omdat farao Jozef niet heeft gekend, wordt hij bang voor dat volk. Maar dat groeit maar en dat groeit maar en dat wordt maar groter getalsmatig. En hij ziet een reële bedreiging voor zich opdoemen. Hij denkt, straks dan hebben ze de overhand nog en dan zullen ze mij verjagen. Weet je wat? Die jongetjes die moeten maar gelijk bij de geboorte gedood worden. Dan moeten de vroedvrouwen maar zorg voor dragen. Maar die vrouwen vreesden God. Och, die moeten Jozef wel gekend hebben. Dat kan niet anders. En die moeten wel hebben gezien. Strijden tegen God, dat is zinloos. Dat doen ze niet. Dan maar tegen de stroom in met gevaren van leven. Wel, dan moeten alle jongetjes maar de nijl in. Waar je het ook ziet als er bij de buren een jongetje geboren is. Gooi ze de nijl in. Maar het volk dat moet en dat zal uitgeroeid worden. Geen rekening houdend met de machtige Jacobs. Nou vlakt die tijd niet uit. Waarin Mozes geboren werd. Het ging op leven en dood. Je zou eigenlijk zeggen, dat is onverantwoord om dan nog kinderen te krijgen. Dan zeg ik het netjes, maar we nemen al tientallen jaren kinderen, dat denken we, tenminste. Maar Calvijn tekent bij deze tekst aan, deze tijd is voor de Heere het meest geschikt om handelend op te treden, wanneer er bij de mens geen hulp of uitkomst te vinden is. Dus de Heere schiet dan te hulp als wij het niet meer kunnen. Nou, dan kun je wel 10 kinderen hebben. Dus hoe donkerder de tijd wordt en hoe, wat zeggen ze dan? Hoe onverantwoord het is om kinderen te nemen. Dat is helemaal niet waar. Hoe donkerder de tijd, des te meer de hoop op God gericht mag zijn. Want dan staat hij gereed om te helpen. Dat is zijn meest geschikte tijd om handelend op te treden. En daarom geen nood. In de tijd waarin de jongetjes geen toekomst meer hebben en in de nijl geworpen moeten worden, vreselijk, wordt Mozes geboren. En was uitnemend schoon. In de grondtekst staat een woord dat gebruikt was, iets van de glans van God op dat jongetje. Zo worden de meeste kinderen niet geboren. Op de meeste kinderen ligt die dofheid van onze zonde en van onze schuld. Maar op Mozes lag iets van de glans van de heerlijkheid van de Heer. En dat hebben die ouders gezien. Daar moet je niet te veel bij fantaseren of zo, dat het jongetje straalde. Maar dat is een zaak van geloof. Dat is een zaak van geloof. Die ouders die hebben gezien toen ze iets van die glans van Gods heerlijkheid zagen. Dit jongetje is niet bestemd voor de dood. Dit jongetje is bestemd om te leven. Daar wil de Heere iets mee. Uitnemend, schoon voor God. Ze begrepen dat God een bedoeling heeft met dit kind. En daarom staat er dat ze het gebod van de koning niet vreesden. En hun jongetje ook niet in de Nijl werpen. Dat kan niet. Als God dit jongetje wil, wie zal dan zeggen dat het er niet mag zijn? Het moet er zijn. Geloven we dat nog? Dat onze kinderen er moeten zijn. Omdat God zijn raad volvoert. En dan staat er welke 3 maanden opgevoed werd in het huis van zijn vader. Hoe zou ze dat nou gedaan hebben? Zelfs met onze mooie geïsoleerde huizen kun je eigenlijk een huilend kind niet het zwijgen opleggen. Dat moet toch wel openbaar komen. Ze hebben toch ook gezien dat Jochebed zwanger was. En als ze in het openbaar komen zeggen, is er bij jullie al een kindje geboren? Zouden ze dan gelogen hebben en gezegd, er is een meisje geboren? En als de spionnen van Farao door de straten liepen van Gozen, zouden ze dan nooit het huilen van dit jongetje gehoord hebben? Ze hebben Mozes 3 maanden lang verborgen. In onze tekst staat dat ze hem opgevoed hebben. Wat is dat? Opvoeden. Er staat eigenlijk in het Grieks omhoog trekken. Zie je wel? De opvoeding begint niet straks. Als ze misschien 3 zijn, een beetje tot hun verstand gekomen zijn. Of sommigen die stellen het nog later uit. Of sommigen zeggen onze kinderen moeten straks zelf maar kiezen. Dat is ook een opvoeding. Nee, dat is een nerenvoeding. Nee, de opvoeding begint van meet af aan. Ze hebben Mozes verborgen. Ik geloof echt niet dat ze krampachtig alle deuren en ramen dicht gedaan hebben. En ik geloof al helemaal niet dat ze gelogen hebben door te zeggen, er is bij ons een meisje geboren. Ze hebben dat jongetje, ze hebben Mozes opgetrokken naar boven. Dat is opvoeden. En wij vallen al wel aan omhoog trekken, optrekken. Ja, als je aan het trekken bent, dat is dan niet zo eenvoudig. Want denk erom dat er ook naar beneden getrokken wordt, dat de hel dat doet, dat de hel geen moment ons met rust laat. En dat we gewezen worden op de omstandigheden waarin we leven. Vandaag of morgen kloppen ze bij je aan. En dan haalt dat jongetje weg. En dan gooi je ze hem in de Nijl. En dan gaan jullie erachteraan, want jullie hebben het gebod van de koning overtreden. Levensgevaarlijk wat je doet. Je neemt je verantwoordelijkheid niet, ook al niet voor de oudere Aaron. Straks is Aaron helemaal zonder ouders. En hoe moet het dan? Ze hadden moeten luisteren naar Farao. Dat is natuurlijk wat de hel je influistert. Maar deze 2 mensen, die brengen hun kind bij de Heere. En die kijken hoger. Wij zouden vandaag aan de dag zeggen, trekken naar het woord. Naar wat de Heere zelf gezegd heeft. Een pasgeboren kind opvoeden, hoe kun je dat nou doen? In het doopformulier hebben we het gehoord als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn. Natuurlijk is het mooi dat je al als vrij snel contact gaat krijgen en dat die oogjes meegaan en dat je een lachje krijgt, maar echt besef heeft het kind natuurlijk nog niet. Dus hoe kun je zo'n kind al opvoeden? Ik zou bijna zeggen tegen de werkende moeders, hoe kun je het nou nalaten? Kijken wat een taak, moeders. Jochebed had er helemaal geen tijd voor om buitenshuis nog iets te doen. Want de tijd drong en de nood lag op haar hart. Dat jongetje Mozes verkeerde in levensgevaar. Overal waren de grijpgrage handen van Satans knechten om dat jongetje af te voeren naar de Nijl. Wel nee, Amram en Jochebed. Ze trokken dat ventje op naar boven. Geloof me. Dat Jochebed geworsteld heeft. En dat ze de Heer gemaand heeft op zijn eigen woord. En dat ze geroepen heeft naar boven. Heere, bewaar dat ventje toch. Neem het toch voor uw rekening. Maak dat de soldaten het niet zullen horen. En dat er niemand naar zal vragen. Want de Heere is almachtig. Opvoeden. Omhoog trekken, weg van deze wereld en van alle aardse beslommeringen, weg bij alle gevaren die het kind bedreigen. Zomaar alleen thuis, in het isolement, zegt Dominic Boer. En toen moest ik denken aan wat Groen van Prinsen zegt. Die zegt, in het isolement ligt onze kracht. Dat betekent natuurlijk niet dat we ons terug moeten trekken in allerlei eigen groepjes en zo. Maar Groen van Prinsen bedoelde, de kracht ligt in de belijdenis, daarin. En dat was het begin van de opvoeding van Mozes. Dat jongetje dat had twee ouders. Die hebben, ja, het doopformulier gebruikt een paar keer dat oud-Nederlandse woordje bekennen. Bekennen of geen niet bekend, dat ze in Christus geheiligd zijn. Als je dat beleidt, dan zeg je, ja maar heren, luister eens, het is uw kind. Daar hoef ik niet voor te zorgen. Je kunt wel eens even passen op een kind van een ander, maar je hoeft toch niet de hele zorg van andermans kinderen te dragen. Natuurlijk niet. Die zorg ligt bij de ouders zelf. Kijk, en dat doet nou het geloof met alle vrijmoedigheid. Dan zeg je, Heer, dat is uw kind. Kracht is het verbond. Wilt u er zorg voor dragen? Dat is uw zorg, dat is uw taak. En niet de mijne. Dat is optrekken. Dat is opvoeden. Daar begint het mee. Nou, maar nog eens een keer. We hebben al gezongen vanuit Psalm 22. Dat de moeder van David er nog eerder mee begonnen was. Vanaf de baarmoeder op u geworpen. Ik geloof dat we in zekere zin te laat zijn als we met de opvoeding beginnen. Als onze kinderen 2 zijn of 4 of 10. En bij te laat. Mozes opvoeding in de eerste 3 maanden. Onze tweede gedachte in de volgende 4 jaren. 3 maanden verborgen. Maar toen ging het niet langer. Toen ging het gewoon niet langer. Waarom, dat weten we niet. Heb je geen geloof meer, Amram, Jochebed? Is God niet dezelfde? Kan God alleen maar kinderen van 3 maanden bewaren voor de grijpgrage handen van farao's knechten? Dan leest u het helemaal verkeerd. Kijk, er staat in onze tekst welke 3 maanden opgevoed werd in het huis van zijn vader en als hij weggeworpen was. Weet je, er staat eigenlijk in het Grieks een woord dat betekent even onderbreken. Pauzeren. We geven het even uit handen en dan krijgen we het ook zo dadelijk weer terug. Dat staat er eigenlijk in het Grieks. Dus bij dat woordje wegwerpen, dan moet je niet denken zoals wij wat in de kliko gooien. Dan gooi je het weg. Nee, zij handelen door het geloof Als ze Mozes wegwerpen. En nog een keer goed onthouden, hè. Er zit hier in van een kleine pauze, een kleine onderbreking. Om het straks terug te krijgen. Dus Mozes moeten we even buiten de deur brengen. En dan krijgen we hem straks terug en dan mogen we weer een poosje voor hem zorgen. Dat is geloof. Ze konden Mozes niet meer verborgen houden. Weet je wat de Heere hier doet? De Heere is dat geloof aan het oefenen. Dat is wat hier gebeurt. En nog eens, wat de reden is waarom ze Mozes niet meer verborgen konden houden, dat staat er niet. Maar daar gaat het dus blijkbaar ook helemaal niet om. Maar dat geloof, dat moet actief blijven, dat moet levend blijven. En dan is een ware geloof vindingrijk. Oh, Mozes moet dus even weg. Even iemand anders op laten passen. Nou, dan maakt ze een mandje van biezen. En dat gaat ze dan straks tussen het riet in de Nijl leggen. Nee, niet tussen de krokodillen. Maar dan legt ze dat in Gods handen. Ze schuilt in Gods voorzienigheid. Een biezenmandje. Is dat nu een veilige schuilplaats? Het woord wat gebruikt wordt in Exodus, dat wordt ook gebruikt voor de ark van Noach. Nou, veilig genoeg. En in Hebreeën 11 wordt die ark nog eens een keer genoemd. Veilig genoeg. Wie in de ark is, die is veilig. Wie in dat biezenmandje ligt, die is veilig. Dus allemaal om een jochebed, die leggen dat jongetje. Ja, eigenlijk niet in dat biezenmandje, maar die leggen het in Gods handen. Even in Gods handen. Maar wij kunnen het niet meer, heren. Ah, dat is natuurlijk wat Calvijn bedoelde. Dat het voor de Heere het meest geschikte tijd is om handelen op te treden. Wanneer er bij de mens geen hulp of uitkomst meer is. Heere, ik kan het niet meer. Nu leg ik Mozes maar in uw handen. Eventjes, eventjes. Weggeworpen. Sorry, de mandje, als je dat op het water legt, dan drijft dat af. En de wind en de golven, die gooien het omver. En dan komt het kindje nog in de Nijl terecht. Is dat nou een wanhoopsdaad? Tuurlijk niet. Ze leggen het kindje niet in het water. Niet tussen de krokodillen. Maar ze doen wat vader Abraham zei. Op de berg des Heren zal het voorzien worden. Ik hoop dat er een tijd komt, doopouders, dat je gaat leren dat je het niet meer kunt verbergen na 3 maanden. Dat je het niet meer kunt. Ik hoop, ouders uit de gemeente, dat we aan het einde gekomen zijn van onze opvoedingsmogelijkheden. Dat je het niet meer kunt. Dat je met je handen in je haar zit. Dat je niet weet hoe het moet. Alles loopt dood. En dan straks, zegt de hel, zal dat kindje, dat jongetje ontdekt worden. En dan gaat het de Nijl in. En wat doet het geloof? Dat is nu eigenlijk de ironie. Het is net alsof Jochebed de hel aan het uitdagen is. Wel, Satan, je wilt toch mijn jongetje in de Nijl? Ik zal het er neerleggen, maar dan in Gods voorzienigheid. Door het geloof. Door het geloof. 3 maanden lang hebben ze het gekund. En nu kunnen ze het niet meer. Dan gaan ze het wegwerpen. Te midden van die wilde dieren. En als hij weggeworpen was. Dat is wat. Heb je het goed gehoord dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis, zelf onderworpen? Wij voelden het protest van binnen. Hoe kan zo'n farao nu zo'n bevel uitvaardigen dat die kleine, argeloze, onschuldige jongetjes in de Nijl geworpen moeten worden? En dan zie je het gebeuren, een paar happen van die grote krokodillen weg. Dat is toch niet om aan te zien? Nee, dat is ook niet om aan te zien. Maar wij hebben het wel gedaan. En wij doen met onze zonde exact hetzelfde. Wij werpen onze kinderen in de kaken van de hel. Zo worden ze geboren. Dat is mijn schuld. Omdat ik gezondigd heb. Daarom. Dus bij koninklijk besluit. God zelf. Door onze val. Ligt ons kroost aan allerhande ellendigheid. Ja, aan de verdoemenis. Zelf onderworpen. Zie je staan aan de oevers van de Nijl? Daar gaat je, Janna. Eigen schuld. Maar je hebt gezondigd. Het is nog rechtvaardig ook. Ben je het ermee eens? Weggeworpen was. Dus dat betekent dat Amram en Jochebed dat jongetje in de handen van de Heere leggen. De Heere mag ermee doen wat hij wil. En dat is nou iets wat we met ons hart moeten doen. Daar gaat het om. Onze kinderen loslaten. Het gaat niet meer. En dan overgeven in de handen van de Heere die rechtvaardig oordeelt. En dan gebeurt het, hè. Dan komt de prinses. Ze gaat zich baden. En ze ziet dat mandje daar liggen. Ze stuurt een paar van die hofdames om het te halen. En het wordt opengedaan. Ach, zegt ze, dat is een jongetje van de Hebreeën. Ze snapt natuurlijk al te goed wat hier gebeurt. Maar de Heere neigt het hart van deze prinses. En uit de ongewijde geschriften weten we dat het wel een potige vrouw geweest moet zijn, hoor. Dat ze haar vader gewoon tegen durfde te spreken. En dat ze het naar alle waarschijnlijkheid daarom voor elkaar gekregen heeft dat het Hebreeuwse jongetje straks aan dat Egyptische hof wordt opgevoed. Dus het was niet de minste, die prinses. Maar dan staat God niet in de weg, tuurlijk niet. God neigt het hart van deze vrouw, die dus maar al te potig schijnt geweest te zijn, om zich over dat jongetje te ontfermen. Zal ik dan iemand roepen die dat kindje voor u te eten geeft? Miriam is erbij. Doe dat maar. En natuurlijk haalt Miriam, de moeder van dit jongetje, op. Zie je. Dus nu krijgen Amram en Jochebed er nog 4 jaar bij om dat jongetje op te voeden in de voorzijde leer. En dan komt Mozes wel tot bewustwording. En dan kunnen ze gaan vertellen over de grote daden van de Heere. Dat de Heere Abraham geroepen heeft uit Ur der Galdeeën en gebracht heeft naar het land der belofte. Maar dat de Heere tegen Abraham had gezegd dat zijn nakomelingen 400 jaar verdrukt zouden worden. Kijk, en daar zitten wij nu middenin, Mozes. We worden verdrukt. God heeft het gezegd. Maar God heeft gezegd, na 430 jaar, dan zullen we verlost worden. Mozes, we zullen verlost worden, dat de Heere belooft. Dat, hè. Wij moeten ze beide dingen vertellen. Dat wij aan allerhande ellende, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Maar God heeft gezegd dat we verlost zullen worden, Janna. Zul je het horen? Zul je het ze vertellen? Dat is toch het mooiste. Dat je van verlossing kunt vertellen. Dat de Heere doet wat hij zegt. Wonderen van de Allerhoogste vertellen. Kom, Mozes, ik zal je nog wat vertellen. Denk erom dat vader Amram 's avonds dood op is geweest. Onder die slavernij van de Egyptische farao. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij te moe was. Om zijn kleine jongetje te vertellen van de wonderen van de Allerhoogste. Zie je, weggeworpen. Dat ventje, dat zijn we niet kwijt. Ja, hoe de Heer het gaat doen, dat weten we ook niet. Maar die krijgen we zometeen terug. Een kleine pauze. Mozes mag even naar buiten en dan krijgen we hem straks terug. Dat is het. Dat is dan het geheim van het geloof. Dat we onze kinderen werkelijk in de handen van de Heere mogen geven en loslaten. Maar wat de Heere doet, dat is altijd goed. Dat is altijd goed. Zal ik iemand roepen die dat jongetje kan zogen? En dan komt de moeder. Want de moeder heeft toch ergens de belangrijkste taak in de opvoeding. Want de moeder, die is het meest bezig met de kinderen. En daarom is het zo gruwelijk dat die moeders hun kinderen dus zomaar aan anderen geven in die belangrijke fase. Om weet ik wat voor reden, dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Een moeder hoort bij haar kind om dat kind te voeden met de redelijke, onvervalste melk. Natuurlijk, de eigen moedermelk, dat is het beste. Daar groeit het kind het beste van. En wie kan het kind nu het beste tot Jezus leiden? Dan moeder. Is vast nog wel ergens tweedehands te koop van Waterink, professor Waterink. Aan moeders hand tot Jezus. Niet dat de vaders onbelangrijk zijn, nee, zeker niet. Die vaders die moeten natuurlijk ook werken, maar dan is het ook wel zo ongeveer goed geweest. En dan hebben ze hun taak ook in de gezinnen om de kinderen op te voeden. Te wijzen op de onveranderlijke belofte van de Heer. Maar de moeders, die hebben de voornaamste taak. Wat is de leefwijze van de ouders? Onvoorstelbaar belangrijk. Ik denk aan die kleine Timotheus. Het is hem met de paplepel ingegoten. Als hij bij moeder Eunice was of bij grootmoeder Lois, het maakte niet uit. Hij kreeg datzelfde onderwijs mee. Onze laatste gedachte. Mozes opvoeding in de langste periode. En als hij weggeworpen was, en dan weten ze uit Exodus, dat tijdens de zoogtijd ze Mozes teruggekregen hebben, nou dat was een jaar of 3, 4, maar daar kwam ook een einde aan. Ze het niet vergeten. De beslotenheid van het gezin, dat is maar even. Dat teren tussen moeder en kind, dat is echt maar even. En dan zo dadelijk, dan wordt de leefwereld van het kind vergroot. Och, hoe staat dat hier? Nam hem de dochter van Farao op, die potige vrouw, en voedde hem voor zichzelf op tot een zoon. Hoor je dat? Dus wat gaat er gebeuren? Zodra dus dat tere verdwijnt, dat is maar even, dan ga je medeopvoeders krijgen. En dat is helser dan ooit tevoren. Want door die medejaren hebben we ook zoveel medeopvoeders gekregen, waar het overzicht van ontbreekt. Nou, die helpen je niet een handje hoor. Natuurlijk zullen onze jongens zeggen, dominee, je kunt ook een preek naluisteren. Ja, dat is ook zo en dat is prachtig. Daar kan ik natuurlijk alleen maar aanprijzen, jongens. Dat we daar de media voor gebruiken. Maar hier staat het anders. En voeden hem voor zichzelf op tot een zoon. En dan staat er in het Grieks voor opvoeden weer een woordje. Dat betekent vormen. Vormen. Dus die prinses, dat was niet zo'n lief vrouwtje. He, maar dat beeld dat heb je natuurlijk eerst. Zo'n weeg van jong vrouwtje. Zo van, ach, wat een schatje. Nee. Die gaat zo dadelijk aan het werk als Mozes van de moedermelk af is en vast voedsel kan verdragen. En dan zal ze dat jongetje gaan vormen. Wilden, zegt de Duitser. Kneden betekent dat. Of zoals een beeldhouwer bezig is en dan kunnen de Spaanders ervan afvliegen. Dus denk erom dat Mozes gepokt en gebazeld is geworden in de Egyptische godsdienst, natuurlijk. Haar goden. En in al de Egyptische wijsheid. Nou, hij is zo opgevoed dat hij wel ter tale was. Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaars en was machtig in woorden en in werken. Kijk, als hij straks zegt van ik kan niet spreken, dan lijkt dat toch erop dat dat niet helemaal waar is. En dat Mozes zich zoekt te verschuilen, dat hij niet meer durft. Maar Mozes moet iemand geweest zijn die wist waar hij het over had. En het was allemaal antichristelijk. Dat kwam echt uit de hel. Ja, maar mag je dan niet gewoon onderwijs hebben? Tuurlijk mag je dat wel hebben. Maar we voelen wel aan dat deze prinses het verleden van dit jongetje helemaal heeft willen uitwissen. Zul je het niet vergeten? En als hij weggeworpen was, nam hem de dochter van Farao op. Ze staan klaar. Zometeen, dan komt Jana wat op dat speelpleintje bij jullie daarvoor. En dan staan ze klaar hoor. En dan gaat ze naar school en dan komt ze met woorden thuis die jullie je hopelijk haar niet hebben geleerd. En dan krijg je dat voortgezet onderwijs en dan komt de media nog eens om de hoek kijken. En allerlei, moet ik het allemaal opnoemen? Vriendengroepen. Verkeerde boeken, media, films, games. Er zijn zoveel medeopvoeders. Zie je vanmiddag die handen niet die klaarstaan om Jana te grijpen. En te vormen naar de wereld. Want Jana moet straks niet op school over de Heer Jezus hebben. En op het voortgezet onderwijs op onze reformatorische scholen, dan moet ze het niet over de Heer Jezus hebben. Dan moet je meedoen met wat op dat moment aangeboden wordt door de sociale media. Aangeboden wordt uit de hel. Mozes werd overspoeld, gehersenspoeld. Want wij weten dat Mozes op 40-jarige leeftijd door de Heer geroepen wordt. En dat hij dan wegvlucht, omdat hij die Egyptische man gedood heeft. Dus dat betekent 36 jaar wordt het gif uit de hel over hem uitgespuugd. 36 jaar zal Satan proberen om het zaad wat moeder Jochebed en vader Amram gestrooid hebben, om dat uit te roeien. Het is niet gelukt. Want juist in de jaren dat Mozes tot bezinning komt en dat het besef gaat groeien, wat wij die gevaarlijke jaren noemen, de wereld trekt, dan valt er bij Mozes die onberouwelijke keus om liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd lang de genieting van de zonde te hebben. Alles lag voor Mozes open. Alles in ieder geval wat de wereld je kan bieden. En toch weigerde hij een dochter van Farao genoemd te worden. Ja, is dat dan toe te schrijven aan de opvoeding van Amram en Jochebed? Nee, natuurlijk niet. In de eerste plaats, God verzegelt zijn verbond. God heeft de toepassing gemaakt. Daar gaat het om. En dat is wat het geloof vraagt, eist, begeert van de Heere. Heere, neemt u mijn jongetje, neemt u mijn meisje voor uw rekening. En wilt u dat ware geloof werken, zodat ze een onberouwelijke keus gaan maken. Daar gaat het om. Maar de Heere wil dat wel middelijkerwijs doen. En hij wilde wel de opvoeding voor gebruiken. Zie je wel, Mozes kan toch niet vergeten wat hij thuis gehoord heeft en wat hij thuis gezien heeft. Er is bij Mozes een zaadje geplant wat wortel heeft geschoten en dat gaat vruchten dragen. En Mozes heeft het besef gehad dat hij de verlosser zou worden, al begon hij wel op eigen houtje, dat had hij niet moeten doen. Zal het nou zijn, straks over een jaar of 10? Als dan Jan aan de catechisatie komt, zal ze dan zeggen, dominee, ik zie hoe gelukkig mijn vader en mijn moeder zijn. En ze hebben me iets verteld van de Heer Jezus. En dat zou ik nou ook zo graag willen. Dat zou ik ook zo graag willen. Zo is het gegaan bij Mozes. Zo heeft God zijn genade in het leven van Mozes verheerlijkt. Nee, als Mozes denkt aan zijn ouders en aan de belofte van het volk waartoe hij behoort, waarvan hij het teken in de voorhuid droeg, dan verbleekte al de wijsheid en de schatten van Egypte. Maar dat gemeen, dat is het enige. Maar ook genoeg, dat is het enige. We hebben het samen over gehad, hè. Dat we zo vaak onze kinderen weer proberen dat werkverbond in te drijven. Het enige wat je krijgt is dit, dat blokt. Maar als we dus de schoonheid van Christus uitbeelden, kneed ze maar de kinderen. Maar dan niet zoals deze prinses. Kneed ze maar. Dat ze de schoonheid van de Heer Jezus mogen zien. Met de paplepel erin gieten. Dat we ze wijzen op de rijkdom van de beloften die er in het evangelie toegezegd zijn. Dat is het enige, maar ook afdoende middel tegen tientallen jaren gif uit de hel. Maar als ze iets van Christus hebben gezien, nou, dan kun je ze ook rustig zelfs naar het openbare onderwijs sturen. Ik zeg niet dat je dat moet doen, maar het zou zomaar kunnen zijn, als Jana straks 12 is, dat er geen reformatorisch onderwijs meer is. Daar moet je niet vreemd van opkijken. Want dat gaat zo ongelooflijk hard, hoe er aan die artikelen wordt gemorreld. Maar, als ze de Heer Jezus kennen, dan kan ze daar prima staan. Dan gebeurt er niks. En je ziet onze kinderen verongelukken onder het beste onderwijs. Omdat Christus gemist wordt. Dat is het. Nou, we gaan het afronden. Heb je het nou begrepen? Heb je het nou begrepen? Pieter, ik ben de priester in het gezin. Samen je knieën buigen. Heere Jezus, doe ons huis toch aan. Dat Hij niet een naam is, maar een levende persoon in jullie leven. En dat Jana straks bij het opvoeden er meer en meer zicht op mag krijgen. En dan gaat ze vragen, ook voor mij. Ja, dat heb de Heere toegezegd. Dat is dat biezenmandje. Dat is dat kleine arkje. Snap je nu? Dat Amram en Jochebed dat ventje niet tussen de krokodillen hebben gelegd? Dat doen wij. Maar ze heeft Mozes gelegd in de armen van Christus. En daar was hij veilig. Leer de jongen de eerste beginselen naar de IJsseinswegs. Als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken. Proef de Heere maar. Doe het maar. Niet zeggen, ja, maar dominee, ik heb wel gezien hoor. Jongens en meiden die een keurige opvoeding, christelijke opvoeding hebben, gaat niks van terecht gekomen. Nee, je moet God beproeven. Heere, hier heb u mijn meisje. Hier heb u mijn jongen. En als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken. Tot eer van de Heere. Amen.